Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Goedenavond, dit is WK Praat van maandag, de day after die, een wilde, wonderbaarlijke WK-finale. Qatar loopt langzaam leeg, de grootste aller tijden is wakker geworden met de Wereldcup naast hem in bed. Ja, het WK is nu echt afgelopen, maar WK Praat stopt nooit. En daarom nog één keer...
Jij gaat ons nooit introduceren, je had zo'n lange...
Nog één keer vatten we het hele WK samen. En dat gaan we doen met drie goats hier aan tafel. Christian Willaert, Vincent Schildkamp en Kenneth Perez. Kenneth, het is een titel met praat erin. Dat betekent dat jij mag aftrappen in dit programma.
Oh, dit keer wel?
Ja.
Nou, leuk dat ik dat ook weet. Maar mijn moment, nee, het is geen moment, maar het is wel weer van... Ik heb eigenlijk gisteren heb ik naar een finale zitten kijken. En toen kreeg ik eigenlijk medelijden met mensen die voor het eerst een voetbalwedstrijd gingen kijken. Want van hier gaat het bergaf, afwaarts. Weet je, als je denkt, je gaat een keer zitten, denk van nou, gaan we maar kijken naar een stomme voetbal met mijn man. En dan vermaak je niet normaal. Ik denk, wat een niveau, wat een heerlijke spektakel. Nou ja, hè, we weten allemaal, we kijken heel veel wedstrijden. Dit is niet de norm, zeg maar. En dus daar had ik een beetje medelijden met die mensen die nu denken... Nou, dit is het elke keer, wat lekker. Nu gaan we lekker voetbal kijken. Dan kan het af en toe, het is maar heel af en toe, tegenvallen.
Waar jij allemaal niet aan denkt.
Ja, ik zit me ook
te verbazen. Dat is het laatste waar ik aan dacht.
En het valt me
echt waar?
Ja, serieus. Ja.
Het valt me ook wel mee van je.
Het gaat van alles door mijn hoofd heen. Eigenlijk,
eigenlijk een heel inlevende persoonlijkheid.
Ongelooflijk, ja.
Van binnen wel.
Maar die eerste 80 minuten...
70.
Ja.
Was het eigenlijk... Ja, nee, maar ik moet zeggen, ik vond die dominantie van Argentinië vond ik ook indrukwekkend. Ja.
Ik wou ook niet zeggen dat het saai was. Dat was het niet.
Nee?
De dubbele wissel nog in de eerste helft, dat soort dingen. Ja, ik vond het wel de eerste helft
wel spectaculair. Ik vond het indrukwekkend van Argentinië eigenlijk. En ik moet ook zeggen, ik dacht als Frankrijk hiervan terugkomt... wat ze eigenlijk ook deden in de Nations League finale tegen België... waar ze ook 2-0 achter stonden. Dat was bijna net zo knap als wat Argentinië in de eerste helft heeft laten zien. En dat deden ze... Maar niet omdat ze zoveel beter zelf ging spelen, maar omdat Argentinië één foutje, één concentratiefout, op de mensen die denken, nou, iets te makkelijk over. En de wedstrijd is open en dan maakt Mbappé natuurlijk echt een... Hoe hij die afmaakt, die 2-2, in één keer, in plaats van denken, nou, even aannemen, kijken. En dat was ook zo, die allerlaatste kans, kan je herinneren, die geweldige redding van Martinez. Mm-hmm. Dat was die Fransman,
Colomouani.
Kijk, die finale was beslist als dat Mbappé was geweest. Want hij doet niet zijn ogen dicht en knalt. Nee, hij kijkt en hij plaatst die bal. En dus zo dicht bij elkaar ligt het ook. Ondanks dat Argentinië eigenlijk zeker 45 minuten heer en meester was. Toen tot de 70ste minuut was een beetje gelijkwaardig. En toen explodeerde die wedstrijd.
Ja, en hoe knap is het ook wel niet van Mbappé dat hij 3 penalties scoort... tegen die Amy Martinez, die gek, Vincent.
Ja, dat is op zich wel knap. Het is wel toch ergens wel lastig om enige sympathie op te brengen... voor die keeper van Argentinië. Dat was de ultieme struikrover in dat hele ensemble. Want die eerste 70 minuten was het echt een struikroversbende... hoe ze over het veld tekeer gingen. Mocht ook van die scheidsrechteren. Bijna iedere duel wat zo'n Argentijn aangaat was een overtreding... Hij kan niet overal voor gaan fluiten, dus dat liet hij maar lopen. Dat
vond je hem slecht fluiten?
Nee, ik vond hem heel goed fluiten. Ja. Maar het was wel op de rand. Toch, die manier waarop ze het duel aangingen, was wel iedere keer het randje opzoeken. Ja, hij liet dat vrij breed. En die Fransen hadden daar totaal geen antwoord op.
Dus ik vond het fascinerend.
Maar nog even over die keeper. Weet je wat nou het gekke is? Die keeper was zo goed, dit toernooi. En in die penalty-serie was hij nog veel beter. Maar dat rare gedrag, in Argentinië is dus een normaling... aan hebben.
Vincent,
maar het leidt wel een beetje af van de prestatie.
Het is een keeper. Het
is
een keeper.
Ja, maar dit was een
hoeveel keepers heb je niet meegemaakt?
Een keeper met alleen maar hoofdletters.
Met dat ding, maar zijn kwaliteit, hij was wel voor mij de keeper van het toernooi, weet je, met hoe hij dat gedaan heeft. Maar wat echt heel goed werkte voor Argentinië was eigenlijk dat ze Di Maria opstelde, of de mogelijkheid had om op te stellen, want dan had je dreiging van meerdere spelers, terwijl de rest natuurlijk echt in dienst van speelde. En hij kon ook wat uitdagen. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat ze hem aan de rechterkant had neergezet. Ja. Achter Mbappé, zeg maar, die niet zo heel veel doet. Maar aan de linkerkant was hij weergeloos.
Ja. Ja. Ik was echt dat hij nog zo goed was. Ja. Hij is toch een beetje buiten beeld geraakt bij Juventus en zo. Maar dat hij nog zo goed is.
Ik denk dat hij het... Zou hij het zelf geweten hebben dat hij zo goed is?
Ja, hoor. Nou ja, hij schijnt wel... hij schijnt het lastig vanmorgen. En dat is ook wel zo... Als je terugkijkt naar de statistiek. In finales is hij altijd fenomenaal geweest, Di Maria. Maar nu, gisteren... Ja, hij was eigenlijk het verschil wat je op voorhand niet zag tussen Argentinië en Frankrijk was hij in die wedstrijd. Dat uur dat hij meedeed... Ik denk wel dat hij leeg was, hè? Dat de trainer hem daarom eraf haalde. En niet dat het zozeer tactisch was, die gewoon op was.
Dat denk ik
wel geblesseerd was geweest. Maar hij was zo fenomenaal. Dus ik ook wel een opluchting dat er op het allerhoogste podium nog wel degelijk ruimte is voor een dribbelaar. Voor een echte voetballer om beslissend te zijn in een WK-finale. Het was toch een beetje het WK van omschakelen, tegenhouden, organiseren. En dat uiteindelijk zo'n speler dan het verschil maakt, naast Messi... Dat vond ik wel hard voor.
Je zag ook aan hem hoeveel stress erop zat. Hij scoorde,
hij helde van geluk en van verdriet.
Ze huilde vrij makkelijk.
Ik moet eerlijk zeggen, toen hij die kap maakte bij Dembele en voorbij liep, dacht ik, dit wordt een penalty. Die Dembele, die is toch...
Was dit de slechtste prestatie in een WK-finale ooit?
Van Dembele?
Ja. Nou, dit was de slechtste speler van het hele toernooi.
Ja.
Terwijl hij zoveel kwaliteit heeft. Alleen dat is de allergekste voetballer die er de laatste 30 jaar...
Het is tussen vierde klasse en absolute wereldklasse.
Hij is nooit een 6,5. Nooit.
Chris, nog even over de keeper. Want jij had het over nieuwe regels die er misschien wel zouden komen vanwege zijn gedrag.
Nou, dat weet ik niet. Maar dat vermoed ik zomaar. Dat is vandaag dan Ger Jordet, een Engelse... journalist, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek, die schrijft heel veel over penalties en ook over die wetenschappelijke kijk daarna en welke trucs eruit gehaald kunnen worden. En die heeft allemaal clipjes op een rijtje gezet wat die Martinez doet tijdens die serie. En hoe hij dus ook bij de eerste penalty nemer alleen even vraagt, ligt die bal wel goed? Checkt hij even of die scheidsrechter hem dan heel gedecideerd terugstuurt of dat het wel mag. Bij de tweede gaat hij al wat verder. Bij Tchouameni gooit hij de bal een stukje verder op. Bij de vierde pakt hij een gele kaart. Maar hij haalt ze allemaal uit het spel met gewoon gemene, vieze dingetjes.
Ik heb Sillissen dit ook zien doen. Dat helpt niet. Nee, maar ik vind dat echt een beetje psychologie van de koude grond, dit soort dingen. Want alle keepers gaan dat wel proberen. Maar als je niet goed in penalty kan stoppen, zeg maar. Van, dat je inzicht hebt in van, oké, waar gaat die komen? En dat soort dingen. Ja, dan kan je nog zoveel de clown uithangen. Maar ja, als zoals hij en die keeper van Kroatië, die dekken bijna de hele goal. En dan zie je die Loris, die toch op jaren op topniveau heeft gekiept. Ja. Nou, dan staat echt een...
Zoutzak.
Staat helemaal niks.
Ja, maar die denkt waarschijnlijk van zichzelf, ik ben gewoon een goede keeper. Ik moet het niet voor mijn uitstraling hebben. Maar ik ga op die manier proberen de penalty te pakken. Maar alles wat met penalties te maken heeft, is psychologie van een koude grond.
Niet mee eens. Want ik vind echt, als zo'n keeper komt... Dan word je nog meer zo van, nu ga ik hem echt...
Ja, jij, maar 95% van de voetballers...
Nee, maar 95% heeft dezelfde mentaliteit als ik.
Maar is dat niet waar het fout ging bij die Tchouameni? Dat hij denkt, ik zal hem nu toch eens even precies in die hoek schieten.
Nee, maar Frankrijk had echt slechte nemers over ook, weet je. Coman, die is een heerlijke dribbelaar, maar die kan echt niet penalties nemen. Ook hoe ze schoot. Tchouameni, ja... Hij is wel een Real Madrid-speler, maar hij is altijd wel in dienst van. Hij is niet iemand die voor dat soort momenten gemaakt is.
Nog niet.
Nee. Dus Griezmann gewisseld natuurlijk, dat hielp ook niet.
Ja, Griezmann gewisseld. Nee, maar ze had niet echt... Ik vond het zo gek voor de volgorde wie er... Oh, gaat die
maar ja, wat Chris zegt, ze hebben 7 spelers gewisseld. Dus van de 7 basisspelers, er zitten toch over het algemeen wel 3-4 penalty.
En die gozer die hem scoorde, die dan die kans miste in de reguliere, die was natuurlijk ook een jonge speler. Ja, hij denkt, ik knal hem door het midden.
Ja, en dat deed hij ook.
Je ziet Messi en Mbappé. Messi mist natuurlijk ook zijn penalties, maar hoe hij ook... Die penalties is toch weer geloofd.
Maar dat op zo'n moment, dat hele Argentinië, alles, over de druk is alles al gezegd, maar dan toch wachten. Van durven wachten. De keeper aankijken, wachten, eerste beweging. En dan bijna misdadig. Goed,
ja, want Loris was niet... Hij
kon
het had nog... Oh shit, hij kon hem nog wel.
Zelfs daar was hij net te laat voor. Noppert had een beetje hetzelfde bij die penalty van Messi. Dat hij de andere kant en dan ben je weg.
Ja.
Maar die Loris die kan toch helemaal geen penalties keeper ook?
Nou ja, er komen allerlei statistieken naar voren. Ik zag bij de uitzending van de collega's van de Vaart zeggen... ja, maar en vroeger stopte hij er toch wel een paar. Dat klopt ook wel. Joris hoort bij de top 10 van de meest stoppende penalty keepers.
Top 10?
Penalty. Ja, nou ja, wat ze hebben gedaan. Ik heb een lijstje van een jaar geleden heb ik gevonden. En daar stond dat hij deze eeuw 18 penalties heeft gestopt. Daarmee staat hij in een top 10. Maar er waren wel een aantal gedeelde. Hè? Er waren geloof ik 3 man die op 9 stonden en 2 op 6. Dus laat het top 20 zijn. Maar in ieder geval, hij heeft daar echt wel een aantal gestopt. Maar goed, je moet kijken ook naar periodes. En de regels zijn ook een beetje veranderd natuurlijk. Hè, met die ene voet boven de lijn en zo. Dus wat ik gedaan heb... Ik heb teruggekeken. Nee, maar ik raad jullie aan om dit ook te doen. En thuis ook. Ik heb teruggekeken naar de laatste 16 penalties van Joris. En als je dan bij 6-7 bent, je schiet in de lach. Want nou ja, ik zal het meteen maar verraden. Van de 16 penalties waren er 14 raak. 1 was over, die van Kane, die hebben we gezien. En die andere was van Rodriguez op het EK. Toen ging hij naar de goede hoek. Hij zit in de mindere fase, maar nou komt hij. Van die 16 penalties zat hij 2 keer in de goede hoek.
Zo.
14 keer in de verkeerde hoek. Dus als je een muntje opgooit.
Ja.
Maar dat geeft dus aan, en dat is volgens mij ook wat jij bedoelde. Hij staat daar. Hij probeert dan een soort fake te maken. Ga naar die kant. Maar dat doet hij al te vroeg. En dan gaat hij terug naar de andere kant. En de speler denkt, oké. Okay,
Maar hij dekt ook niet veel. Hij dekt niet veel op een of andere manier. Ja. Ik moet zeggen, ook Mbappé, ja, hij scoorde wel. Maar Martínez zat er wel harder hand. Ja, 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 ja. En hij haalde hem eruit.
Hij kwam nog steeds dichterbij
hij
eigenlijk.
Zit er wel. Ja.
Hij wacht ook meer op de trap dan Joris deed. Hij wacht.
Maar het is toch ongelooflijk.
In Spanje was ook een belachelijk slecht team.
Ik heb wel zitten kijken naar die penalty's gisteren. Wat hij technisch heel goed doet, is die Martínez. Die staat geen één keer op zijn hak. Als je op je hak staat, dan ben je altijd net een fractie later in je afzet dan vanaf de voorvoet.
Heeft hij ook verstand
en dat
van?
Zo, ik schrik.
Ja, maar
is dat die looptechniek voor je marathons?
Nee, dat heb ik van Wouter geleerd.
Ja, maar Martínez maakt ook heel goed gebruik van het feit dat je alleen maar 1 voet boven de lijn moet hebben. Dus hij begint als het ware net achter de doellijn. Dan komt hij naar voren. Dan gaat hij al in zijn beweging. Op het moment dat er geschoten wordt. En dan hangt hij nog met 1 voet net boven die doellijn. Waardoor het een correcte stop is.
Ja, alles.
Daar is een reach veel meer.
Het is wel fascinerend.
Maar 14 van de 16 penalties de verkeerde kant.
Dat is wel knap. Ja. Nou, topkeeper.
Ik heb er vaak bijgehaald. Ik heb een keer een bekerfinale gespeeld. Was Galit Sinou, de keeper van AZ, was die volgens mij. En hij deed ook wat jij zegt. Erbij komen, weet je, een beetje de kleur. 5 van de 5 keer de verkeerde hoek. Dan denk ik altijd, maak je jezelf belachelijk.
Maar misschien heeft Joris dat wel in zijn achterhoofd. Laat ik daar niet, dat is natuurlijk even.
Nee, maar ik vind ook dat je dat niet moet doen. Je moet gewoon gaan staan. Dan moet je de techniek, wat je hebt geleerd als keeper. Je hebt ook nog, zeg maar, heel veel lijstjes van, oké, hij schiet hem meestal daar, hij schiet hem meestal daar. Gebruik dat in plaats van dat belachelijke, clowneske, moet ik zeggen. Maar goed.
Je ziet wel dat voetbal evolueert natuurlijk continu in alles, maar zelfs dus het tegenhouden van een penalty voor een keeper, dat verandert dus ook. Als je inderdaad ziet, Martínez die 2 stappen schuin naar achter en zich dan lanceert naar een hoek van achter de lijn, en de wetenschap dat die 1 voetje of op de lijn of te boven moet hebben, dat is toch ook wel weer. Dat zijn allemaal kleine details, maar vind ik wel fascinerend.
Dat is prachtig, toch?
Te zien,
mooi, ja, echt mooi. Maar ik denk wel, wat los van het feit of het werkt of niet, hoor, want ik ben met je eens. Misschien is het ook wel psychologie van die koude grond. Hè. Die ene speler die denkt, nou wil ik je vernederen, maar de rest doet gewoon wat op een plan was. Ja. Alleen, ik denk wel dat die regels gaan veranderen. Van dat keepers ballen zo half in het gezicht.
Nee, maar dat moet toch altijd zo blijven. Zij,
ja, ik, moet je ik vind het wel, prachtig, moet je niks maar dat gaat gebeuren
maar
natuurlijk.
Denken jullie trouwens, dat zat ik aan te denken, dat Frankrijk zat geen wissels meer. Ze had volgens mij alles gewisseld. Wat ook maar,
plus nog 1 extra.
Ook nog een eerste schudding wissel voor Rabiot. Ja.
Had ze misschien een andere. Ja, ik weet niet of Mandala een betere penalty. Ik weet niet of.
Dat is
wel iets wat Van Gaal natuurlijk in gang heb gezet.
Voor de podcast luisteraars.
Heb ik ook naar gekeken.
Steek zijn vinger op.
Heb ik ook naar gekeken. Penalties in wedstrijden is natuurlijk altijd een beetje anders dan een serie. Areola's, die keept bij West Ham, die heeft in de Carabao Cup op 11 september. Heeft hij tegen Blackburn heeft hij een penalty-serie afgewerkt. En nou komt hij, dat is echt prachtig. 9 penalties waren alle 9 raak. 8 keer verkeerde hoek. Dus wij denken dat wij een penalty-stopkeeper.
Mandanda is de derde keeper.
Ja, Mandanda is de derde keeper. Daar heb ik alleen iets van gevonden uit 2019 qua serie. Vier penalties in de Franse beker bij Olympique Marseille tegen Strasbourg.
Het was niet de Ligue 1 über iets.
Nee, niet de Ligue 1 über iets, maar nee. De Franse beker. Dat zijn er twee. Maar ik weet niet welke.
Waarschijnlijk de tweede.
De über iets beker, ja. Nee, vier penalties, alle vier erin. Drie keer in de goede hoek, dat wel. Dus hij komt er al. Ja.
Maar die speelde tegen Tunesië zo slecht dat ze dachten van misschien helemaal niet.
Ze hebben niet echt een penalty gestopt. Maar ga je ook niet de wissel daarvoor gebruiken, denk ik, ja.
Interessant dus. Heb je ook de cijfers van de tweede keeper van Argentinië? Die misschien veel beter bleek te zijn dan die Martinez nog.
Het lijkt me stug.
Ja, het lijkt me ook stug. Ja. Maar mag ik één over die wissels zeggen? Over die zeven wissels. Die Deschamps die grijpt in, hè, na 40 minuten.
Ja, dat moest hij ook doen. Moedig.
Ja, heel moedig. Maar ja. Dat hij Dembele laat staan. Die al weet ik hoeveel wedstrijden lang een enorme puinhoop van maakt. En niet daar al Coman inbrengt. Dat was toch krankzinnig.
Je bedoelt in de basis.
Ging
het
ook af?
Ja, je bedoelt in de basis.
Nee, na 40 minuten.
Ging Dembele ook af?
Ja, ik had nu twee dingen door elkaar.
Koundé
had was de finale gisteren.
Ja, dat weet ik.
Maar dat is wel
dingen door
en dit, je wilde dit nog speciaal aanhalen.
Nee, ja, dat schoot me ineens binnen, maar toen zat ik in dat penalty verhaal.
Nee, ik vond het gewoon moedig om te wisselen. Want ze zeggen natuurlijk, kijk, dat is ook wel bijzonder. Als trainer zijnde, Deschamps veel gewonnen als speler, als trainer. En toch vinden de Fransen, kom op man. Kunnen we die een beetje aanvallen? Ja. Vinden de mensen, weet je,
vinden ze dat in Frankrijk daar ook?
Ja. Vinden ze in Frankrijk ook, ja zeker. Ze vinden, ja, moeten we niet een beetje aanvallen? Moeten we niet een beetje zo? Dan win je dus alles. En dan nog
is niet goed
zijn mensen niet tevreden. Dus dat is ook het leven van een trainer. Ja. Maar gisteren vond ik echt dat hij lef toonde. Echt durf. Weet je, nu moet je kijken. Oké, was dat de goede wissels of was dat niet de goede wissels? Of weet je wat, ik kan zeggen dat Giroud, nou ja, dan mis je je aanspelpunten. Whatever. Maar hij doet het wel en hij durft het wel. Dat vond ik wel knap. En niet dat het per se dan gelijk invloed had op... Oké, nu kandelde de wedstrijd helemaal niet zelfs. Het werd eigenlijk pas toen Otamendi een beetje die inschatting maakte. Ja. Toen voelde hij ook... En dat is zo gek met voetbal. En dat heb je natuurlijk veel gezien in de knock-out fase. Teams die voorkomen... Dus kijk maar Argentinië tegen Nederland. Terug. En dan gebeurt er iets, boem, en die andere partij is weer in de wedstrijd. En wat ik niet begreep gisteren, wat ik ook niet begreep van Nederland... Je hebt momentum niet normaal. Ja. Zeker Nederland, je scoort alle laatste. Je hebt een ongelooflijk momentum. Ja. En wat doe je als je begint met de verlenging? Ondanks dat je alleen maar aanvallende spelers hebt staan... Ga je terug.
Maar was dat
is toch onbegrijpelijk.
Was dat dan Frankrijk of is dat dan Argentinië dat opeens weer
is Frankrijk, want je kiest ervoor. Je zegt oké, want ze hadden natuurlijk Argentinië teruggedrongen in de laatste 2 minuten. Als je dat blijft doen, maar als je eerst de bal gewoon geeft en je gaat in positie staan. Ja, dan lijkt het Argentinië weer gaan voetballen. En ik begrijp niet, ik kijk de laatste 10 minuten begrijp ik nog wel dat je denkt van oké, nu gaan we geen risico nemen na de penalties. Maar de eerste 10 minuten, de eerste kwartier... en dat vond ik ook onbegrijpelijk bij Nederland. Ja. Onbegrijpelijk dat Louis van Gaal dat op dat moment zegt... nee, kom, Wout, je moet nu naar achter en je moet dit naar achter. Zo. Jongen, op deze manier heb je juist vuurwoorde gemaakt. Heb je juist Argentinië in de problemen.
Maar is dat alleen dan te verwijten aan trainers? Je hebt toch ook spelers in het veld die kunnen aanvoelen?
Bestaat niet.
Staat dat niet?
Nee, bestaat
dat
niet.
Dat je aanvoelt, wij hebben dit momentum. Dat? Dus wij gaan nu even bepalen dat we het toch op die manier...
Wij denken vaak dat spelers, grote persoonlijkheden... grote mensen die dat allemaal in trainen... bepaalt toch de richting wat je gaat doen als team. En dat blijft zo. Het is zelden spelers zeggen, wat Didier zegt, echt niet, kom, we gaan.
Maar wat is dat dan? Is dat dan onze onderbuik die zegt van, het maakt nu toe niet meer uit, je hebt het nu te pakken, ga vooral door. Mm. Wat triggert dan een coach om te zeggen, toch weer terug?
Angst in die zin van dat je te aanvallend speelt. En
maar
daardoor...
het is heel tegen natuurlijk, want je hebt juist iets gecreëerd en iets bewerkstelligd door vooruit te gaan.
Ja. Nee, maar het is ook gek, maar dat is een... Je ziet het keer op keer, toch? Je ziet elke team die voorkomt, dan gaan ze naar achter. Ja. Terwijl je denkt, en zeker omdat je eigenlijk zoveel aanvallende spelers...
Maar waaraan zag jij dan dat het echt een keuze was van de trainer?
Nou, hoe ze ging staan in die linies weer, zeg maar. Nou, je weet niet of de trainers, maar ik kan me niet... Als ik trainer zou zijn en ik heb net, zeg maar, in die korte rust gezegd... Jongens, we gaan weer vooruit, up, druk erop en zo. En ik zie mijn team niet doen. Nou, dan sta je toch op en dan weet je wel. Maar nu bleef hij gewoon zitten.
Ja, hij vond het wel best.
Dus dan denk ik dat ook een keuze was van de trainer.
Wat ik ook opvallend
vond... Is dat antwoord op je vraag?
Ja, zeker. Dankjewel, Kenneth.
Wat ik ook opvallend vond in die fase van de wedstrijd... is dat Frankrijk had een aantal keer gewisseld. Leken fitter ook op het veld. Zeker na de eerste goal. Dan krijg je natuurlijk ook een beetje mentaal die schwung. En je zag bij Argentinië dat een aantal doorheen zaten en niet meer konden belopen en heel makkelijk uitgekapt werden. Op dat moment had Scaloni natuurlijk ook al kunnen gaan wisselen, dat deed hij niet. En toen hij in de verlenging wel ging wisselen, had ik het idee dat hij ook daardoor weer een beetje meer grip kreeg.
Ja, dat kan. Je miste natuurlijk, en dat was ook tegen Nederland, je miste de snelheid om... Kijk, Alvarez die loopt echt...
Niet normaal.
Die loopt fantastisch.
Hoe goed is die speler?
Maar op een gegeven moment is dat natuurlijk ook open. En dus je hoeft er niet bang te zijn voor de dreiging in de diepte. Messi gaat natuurlijk niet dat doen meer. En die andere spelers ook niet. Dus ik snapte allebei de teams niet dat ze niet... Oké, en zeker die Fransen met al die snelheid. Ja, Nederland trouwens ook. Met al die snelheid achterin. Ik vind dat verbazingwekkend dat trainers dat blijven doen.
Ja. Ik hoorde ergens in een podcast dat het eigenlijk jammer was dat Giroud er niet meer in kon. Je hebt zoveel wissels tegenwoordig. 5 of 5 en dan dus 6 in de verlenging. En dan ook nog met... Waarom zou hij er eigenlijk niet... Hij gaat er na 40 minuten af. Hij kan best ergens in de verlenging er toch weer inkomen. Zou dat niet een goede toevoeging zijn?
Dat doe je toch bij de jeugd. Dan doe je toch vliegende wissel.
Misschien kan Chris dat meenemen als de regels toevallen.
Ja. Ja.
Dat is ook even aan.
Dat zou toch een goed idee zijn?
Maar het mag niet volgens de regels inderdaad, wat Vincent zegt. Dat zal de reden zijn waarom ze niet...
Nee, ik snap wel dat ze nu niet... Maar het zou wel spannend zijn.
Volgens mij moeten we ook zeker die wissels in de verlenging en zo, dan moet je ook niet al te veel tactisch gedoe meer achterzoeken. Het is toch ook een kwestie van een lang WK, 120 minuten. Je probeert de boel een beetje vers en fris te houden. En dan ontstaat ook zo'n verlenging. Dan is de vermoeidheid volgens mij zo groot geworden dat het niet meer aan te coachen is. Dat het dan pas echt chaotisch en heel leuk wordt. Die laatste minuut alleen al. Met die gozer, die redding van die Alvarez. Die ik nog knapper vond dan die redding van Casillas destijds tegen Robben trouwens. Ja. En aan de andere kant die gozer die hem helemaal verkeerd op zijn hoofd kreeg.
Lautaro,
die trouwens gewoon 6 doelpunten had kunnen maken gisteren, dacht ik.
Ja, maar even serieus, dat is toch een prima spits bij Inter.
Dat is een goede spits.
Die kan het toch heen.
Nou ja, die had in ieder geval heel veel doelpunten.
Maar die is toch zo slecht?
Ja, topscorer van Toronto.
Ook qua sneller, hij komt er maar niet weg. En toch heeft hij, weet je, die mooi beslissende penalty tegen Nederland bijvoorbeeld. Maar dit is toch...
Bij die goal van Messi deed hij ook, die 3-2, deed hij eigenlijk ook alles verkeerd. Hij moet nog een break leggen.
Ik denk dat aanvallers die met Messi traint of speelt, in totaal verkeerde zelfbeeld krijgt. Wat ben ik slecht? Als ik naar hem, wat ben ik slecht als ik daar?
Ja, dat zou zo maar kunnen. Ja.
Dat je gewoon helemaal niet meer leuk vindt. Maar die Alvarez leuk. Hij zit natuurlijk al bij Manchester City.
Ja. Maar totaal anders natuurlijk.
Dat is het. Ja. Dat is het. En dan zeg ik wat we ook over hadden de vorige keer met spelers kopen op een WK als club. Je moet echt wel eerst kijken van hoe heeft dat land gespeeld en hoe spelen wij. Het zou natuurlijk gek zijn als je altijd de bal hebt en je kiest spelers die alleen maar verdedigen. Ja, dat is toch best...
Die transfermarkt is nog niet open.
Nee.
Ik wil wel gewoon 1 januari 3 van die impuls aankopen hebben, toch?
Noppert naar Ajax. Amrabat Barcelona.
Die jongen van Marokko, die middenvelder.
En de helft mislukt volkomen bij zijn club dan.
Dat wordt er ook bij.
Standaard
gewoon. Moet wel op 1 januari gelijk 3 van dat soort transfers.
En liefst 100 miljoen plus.
Ze luisteren mee, Vincent. Ze gaan ongetwijfeld... de portemonnee trekken. Nu straks zijn we terug. Dan gaan we het onder andere hebben over de blessuretijd die er behoorlijk was dit WK en nog veel meer. Want er is nog veel te bespreken. Tot zo. Welkom terug, deel 2 van WK Praat. We hebben de pauze goed benut door het onder andere te hebben over wat nieuwe spelregels. Bijvoorbeeld dat we wel graag een penalty-serie hadden willen zien met alleen maar penalties van Mbappé. Dat was ik vooral die dat zei. Nee, ja, klopt. Tegen Messi.
Nou, ik had het ook wel leuk gevonden.
Ja, toch?
Ja, ik val je bij. Ja.
Zijn penalties nou de leukste en beste manier om een WK...
Shootouts.
Ja?
Ja, in die gekke competitie in Amerika in de jaren 80 had je gewoon shootouts. Ja. Dan gingen ze gewoon vanaf de middenlijn alleen op de keeper af. Daar komt meer skills bij kijken.
Is dat hij ook dat niet naar achter moet? Want
je mag niet naar achteruit dribbelen, want dan houdt het op. Die shoot, op jeugdtoernooien weet ik van waar, daar gebeurt het nog wel eens.
Je had ook Golden Goal. Oliver Bierhoff. Dan zat je echt met zo'n leeg gevoel. Want hij maakte dan in de...
Ja, en klaar.
Dat was het. Ja. En toen werd Dieter Eijls speler van het toernooi.
2006.
Dat bestaat dus ook.
Ja. Die kent hij denk ik niet, middenvelder.
Die 2004
denk ik niet.
Een hele grijze, saaie middenvelder die gewoon spelen van het toernooi.
Ja.
Dus shootouts toch?
Ja, shootouts vanaf de middenlijn. En dan
5 keer Mbappé, 5 keer Messi.
Ja, als jij dat wil. Maar binnen een seconde of 8 moet hij er dan in liggen.
Ik vond ik heel opvallend. Ik weet niet of jullie dat ook doen. Ik volg op Twitter bijvoorbeeld ook een aantal Amerikaanse journalisten. Die dan met een hele andere blik naar voetbal kijken. Omdat het voor hun niet de eerste sport is. En dan zie je heel veel opmerkingen van... met penalties dit beslissen. Dat is een rare manier om... Ja. Ik zag een golfjournalist die zei van... alsof je een major, als het gelijk staat, gaat beslissen met chippen. Of ja, met alleen maar putten. Ja, dat zit wel wat in.
Golven spelen ze nog meer holes. Maar ja, dat is de verlenging.
Ah, je gaat nou niet proberen om een vergelijking te maken tussen een beslissing in een golfwedstrijd en een voetbalwedstrijd.
Je moet het wel een keer beslissen.
Jawel, maar waarom niet dat je zegt 2 keer 10 minuten en daarna iedere 5 minuten 2 spelers eraf? Dat op een gegeven moment 4-4 op dat veld.
Ik denk toch, Wouter, dat shootouts het beste idee is.
Shootouts,
maar dan ook even. Ik denk niet dat jij de baan van Basten over gaat nemen bij FIFA. Ik denk het ook niet. Je krijgt toch niks door, maar.
Ja, maar Van Basten ook niet. Dus,
nee.
En Wenger ook niet.
Daarom is Joch gestopt.
En Wenger ook niet, precies.
De beste trainer van het WK was die Scaloni. Dat hoor je nu ook veel terug, Chris. Jij wilde nog iets over hem zeggen?
Ja, wat ik heel leuk vind is, je ziet steeds, met name Nederlandse trainers zeggen dat van: jij hebt weinig tijd. We moeten een systeem kiezen en dan moeten we al inslijpen. En er is weinig tijd voor. Dan gaan we alles aan doen. En dan plan B, plan
dat
C.
Dat alleen heet indikken.
Voor de laatste 10 minuten. Ja, oké. Okay. Maar nou deze Scaloni. Die begint het toernooi in 4-3-3. Daar komt hij tegen Nederland. Hij heeft gezien, Nederland heeft wingbacks. Als die goed zijn, dan zijn ze gevaarlijk. Bleek ook tegen Qatar. Hij gaat prompt met 5 verdedigers spelen. Schakelt compleet onze wingbacks uit. Hun wingbacks die staan aan de basis van de 2 goals. Eén met de penalty, de ander maakt hem. Vervolgens gaat hij tegen Kroatië. Geweldig middenveld, Kroatië. Rest van het elftal een tikje minder. Wat doet hij? Hij gaat 4-4-2 spelen. Versterkt het middenveld. Legt dat middenveld helemaal lam. En wint de wedstrijd. Dan gaat hij tegen Frankrijk spelen. Die Koundé op rechtsback hebben. Wat eigenlijk een centrale verdediger is. Gaat ineens weer 4-3-3 spelen. Met een pure linksbuiten. En dat blijkt ook de Achilles waardoor ze die wedstrijd winnen. Dan ben je wel echt een goede trainer. Ja, maar dus ten eerste je team dus 3-4 verschillende systemen kan laten spelen. En dan ook nog in iedere wedstrijd de zwakheid van de tegenstander bloot weet te leggen.
Ik ben het in de basis wel met je eens. Alleen dat is natuurlijk niet heel veel anders dan Van Gaal heeft gedaan met zijn selectie. Dat hij vindt dat er een bepaalde manier is om succes te boeken. En dat je daar dan een bepaald systeem bij bedenkt.
Maar Van Gaal,
Iedere tegenstander hetzelfde.
Het was halverwege het verhaal. Het verschil is natuurlijk wel dat hij de beste speler ter wereld tot zijn beschikking heeft. Die altijd vrijlaat. En die vanaf de manier waarop hij voetbalt altijd een wedstrijd kan beslissen. En dat is het allergrootste verschil met Van Gaal, die dat niet gedaan heeft. Maar die heeft ook, een realistische manier gekozen om zo ver mogelijk te komen. Dat het uiteindelijk kwalitatief niet goed genoeg is, ja, dat kan dan. Dan is een kwartfinale ook niet eens heel gek, denk ik.
Wat ook fijn is voor een trainer, voor Argentinië, is dat hij hoeft niet de spelers te zeggen: jullie moeten voor Messi werken. Ze doen het graag. Weet je, het is niet zo dat de trainer een manier moet vinden om hem te ontlasten, want die spelers willen eigenlijk niet voor hem werken. Maar ja, dat is bij zo'n land, ja, dat is bijna een eer voor die spelers om dat te mogen doen. En zelfs de aanvallende spelers vinden het eer om voor hem te lopen.
De helft van die selectie is natuurlijk ook opgegroeid met Messi al op zijn top.
Ja.
Zij waren kinderen van 10, 11 jaar toen Messi op zijn allerbest was. Ja, die spelen nu met hem in een elftal. Het
is geweldig wat er gebeurd is. Ja. En dan, ik moet zeggen, ik word wel een beetje verdrietig van die columns en de stukjes over conspiracy theory. Weet je, die moet toch wel de prullenbak ingaan als jij die wedstrijd hebt gezien.
Ja,
dat kan. Ik vind dat bijna lachwekkend dat je daarover schrijft of praat alsof dat mogelijk zou zijn. Kijk, je kan wel een penalty hier en daar wat
5 penalties in 7 wedstrijden is wel wat veel.
Jawel, maar je hebt het over de finale. Dat is, daar misschien ook.
Het is terecht wat je zegt. Want als dat het geval zou zijn, dan zou je dus ook, dan moet er dus ook daadwerkelijk iets gebeuren. Dan zou er een FIFA-official aan tafel moeten gaan zitten met meneer Marciniak, de scheidsrechter van de finale. En luister eens, wat er gebeurt, gebeurt er. Maar Argentinië moet wereldkampioen worden. Ja. Je kan toch wel bedenken dat als je het scenario schetst zoals ik het nu schets, dat totale waanzin is. Dat kan, ja,
dat kan niet. Dat komt uit na 10 jaar, dat kan helemaal niet.
Het is echt van de gekke
als je dat mensen daar nog in, zeg maar.
Wat ik wel denk, als je kijkt naar die penalties van Argentinië, daar zijn natuurlijk wel 3-4 behoorlijk soft bij. Ja. Soft penalties. Niet terecht.
Vond je die tegen Nederland soft bijvoorbeeld?
Nee, dat vond ik een van de penalties die ik niet soft vond. Maar die tegen Saudi-Arabië vond ik soft. Die tegen Polen vond ik soft. Ik vond die in de finale soft.
Nou,
dat vond ik soft.
In de finale soft?
Als die niet gegeven wordt, gaat een VAR dat niet terugdraaien.
Ik denk ook dat domheid af en toe gestraft moet worden.
Daar ben ik ook mee eens. Ja. Maar het is wel een soft penalty.
De factor van bij iedere wedstrijd van Argentinië 60.000 gierende Argentijnen tribune speelt natuurlijk ook gewoon een rol.
Ik denk dat er nog een grotere factor is. En dat werkt wel. Daar hoeft helemaal geen afspraak over gemaakt worden. Er is geen scheidsrechter die op zijn geweten wil hebben dat door een fout van hem Messi in zijn hele carrière nooit.
Ik denk helemaal niet dat ze zo denken. Want als je zo wil doorredeneren, Frankrijk, hoezo krijgt Marokko niet de penalty tegen Frankrijk? Als dat andersom was, mensen, ja, dat is conspiracy theory. Maar Frankrijk komt daar niet normaal goed weg. Wordt een vrije trap zelfs voor Frankrijk.
Ja, met Buffon.
Weet je nog waar je het over hebt?
Ja.
Dat is de VAR, dat is niet de scheidsrechter, maar dat is de VAR die totaal de mist in ingaan. En je hebt natuurlijk een systeem nu waar je dan alles en iedereen moet omkopen. Dus de scheids, de VAR, de assistent VAR.
Ja, je moet wel heel veel mensen moeten
van
meedoen.
Van alles en nog wat. Ja. Zeg, je hebt ze veel geld. Maar ik vond dat echt een beetje... Weet je, een beetje de overwinning van Messi Argentinië. Een beetje... Ja, naar beneden. Ja, ik vond het stom. Ik vond het stom.
Nee, nee, Messi was geweldig. Dat vond ik trouwens ook heel leuk. Dat is iets wat jullie ook opgevallen is. Als je kijkt naar hoe Messi gespeeld heeft. Martina zei in de persconferentie voor de finale. Deze Messi is nog beter dan de Messi van de Copa America. Waarom? Hij is nog veel fitter. Hij kan ook veel meer doen. Als je ziet hoe hij nog aan het sprinten was in die verlenging. Aan het einde van zo'n toernooi. Hè, de man die alleen maar wandelt. Ja, tuurlijk heeft hij ook momenten dat hij tankt. Maar ja, hij heeft gewoon 120 minuten heeft hij gewoon behoorlijk intensief.
Dat hij samen gespeeld met Alvarez 18 kilometer gelopen heeft. En Alvarez de 14.
Ja, dat denk ik ook. Nee, maar dit zag er in het begin toernooi tegen
Saudi-Arabië
helemaal niet.
Maar als je zo beslissend kan zijn, be my guest. Wat heeft hij fantastisch gespeeld.
Kenneth, jij hebt wel eens wat gewonnen. Heb je dan een prijs ook wel?
Carabao
Cup. Heb je dan wel eens van die ploeggenoten of mensen in de staf of zo die dan de hele tijd met die prijs aan de haal gaan dat je denkt van misschien is dit niet helemaal jouw plek?
Dat is altijd zo. Ik weet ook toen Feyenoord kampioen werd, die bij Heracles heel even speelde, die totaal geen rol had.
Met die moeilijke naam.
Bassetje
Koglu. Je stond dat
op alle foto's vooraan. En weet je, het is standaard. De jongens die het enig gedaan hebben, die gaan eindelijk altijd naar de achtergrond. En de jongens die een beetje daaromheen gaan hebben, die kijkt dan hun momenten. Die gaat dan helemaal. Maar ik weet niet waar je op
bedoelt. Ja, ik wil even Sergio Aguero een kleine waarschuwing geven. Dat ik nu wel heel veel heb gezien op elke video.
Ja, maar heb je wel gezien? Ja, maar
zijn geschiedenis is er niet zo gek.
Maar je kent wel wat...
Hij heeft hartproblemen. Daarom is hij gestopt met voetballen.
Ja, maar daar gaat het niet om. Hij is bij de ploeg geweest. Hij sliep met Messi de avond voor de wedstrijd. Hij is een onderdeel van het team geworden. Kijk, ik ben het vaak, weet je, met dat soort dingen. Denk, weet je wel, omdat wij onderkoelde Noord-Europeanen of whatever. Ja, zij beleven gewoon dingen heel anders dan wij. Argentinië, die hebben vandaag echt geen moment aan armoede gedacht in het hele land. Omdat ze zo dolgelukkig zijn. Kijk, en wij gaan over tot de orde van de dag. Nou, vandaag, wat moeten we eten vanavond? Boodschappen, weet ik allemaal. Wat mensen doen. Maar ja, daar is dat zo groot, dat kunnen wij ons niet indenken. Dus ook voor Sergio Aguero, die vindt dat hij een grote rol heeft gespeeld door vriend van Messi te zijn.
Te slapen met Messi.
Nou ja. Hij is 14 jaar lang zijn kamergenoot geweest bij de nationale ploeg. En die hartproblematiek waardoor hij moest stoppen. Anders was dit ook zijn laatste eindtoernooi geweest. Ja, dan snap ik wel dat je heel erg betrokken voelt bij zo'n wereldtitel. Niet zoveel aanstoot aannemen.
Walter, je bent zo'n onderkoelde...
Persoonlijke
gevoel. Dat idiote gedrag van die keeper na afloop in de kleedkamer met een minuut stilte voor Mbappé. En nog een sneer die hij uitdeelt. Dat vind ik eigenlijk wat treuriger. Ja.
Aguero trouwens ook, Camavinga. Een dickhead.
Ja, ja. Maar soms als je doelpunten maakt, zeg je soms domme dingen. Als je feest viert, zeg je ook domme dingen.
Is ook
dingen.
Zo.
Ja. Soms.
Mooi.
In je euforie.
Die Salt B, heeft hij ook op de kamer bij Messi geslapen?
Wat doet hij opeens op het podium?
Wie zeg je?
Salt B, dat is die Turkse kok die met een groot mes, die stukken biefstuk...
Voor $1,500 en dat doet hij zo samen.
Die stond op de middenste.
Weet je wat ik mooi vond aan eigenlijk ook die Marie, ik heb wat beelden, en die liet hem eigenlijk helemaal links liggen. Weet je. Hij denkt natuurlijk omdat die voetballers bij hem komt eten.
Hij wil die foto over een restaurant natuurlijk.
En zo, weet je. Ik vond eigenlijk, hij krijgt nu eindelijk... De tegenovergestelde heeft hij bewerkt.
Jij denkt nu dat er niemand meer een biefstuk van $1,500 naar binnen
gaat. Dat weet ik niet. Maar meer van mensen zeggen, ja, wat doe je daar? En ook van FIFA, hoezo is die daar?
Ik vond het meest opmerkelijk, het hele gedrag van Infantino en die Emir en die cape die hem werd omgedaan. Waardoor het gros van de foto's eigenlijk de papierversnipperaar in kan.
Ja, gisteren zagen ze dat live.
Maar is dat echt zo, Vincent? Is dat echt zo? Want, Je hebt ook wel gelezen over wat het betekent in dat soort landen, toch? Je bent ook te gast bij dat land. Dat
snap ik allemaal. Ja, ja. Maar die man...
Dus je hebt ook een soort van respect. En ik vind mensen die zeggen, ja, Messi had het moeten geweigeren. Natuurlijk niet.
Dat begrijp ik nog wel.
Hij probeert de respect op te brengen van, dit hoort bij dit.
Dit gaat om de sporter. De sporter moet op dat moment centraal staan. En al je eerbetonen en alle respect wat je wil betuigen, allemaal prima. Maar niet tijdens een ceremonie waar de wereldbeker wordt uitgereikt.
Ik had minder aanstoot aan die cape dan hoe Infantino Met hem de hele tijd liep, zeg maar, na die andere toe. Dat vond ik echt...
Verschrikkelijk.
Echt irritant.
Hij wilde Messi het aanraken ook. Hè?
Ja, maar heeft hij zo... Ja, en dan gaat hij vertellen en dan moet je daarheen lopen. Zeg. Ja. Weet je, die is van jullie. Ga dat vieren. Ik trek me even terug. Je bent genoeg in beeld geweest. Je hebt genoeg geld verdiend.
Ik weet niet hoe dat voor jou is, kennen, maar dit is wel... Omdat het iedere keer weer terugkeert. Iedere keer als je denkt, nou, nu gaat het alleen nog maar puur over voetbal. Dan gebeurt er weer iets waardoor je toch weer... dat ongemak van het WK, wat er altijd is geweest... Dat toch weer in terecht komt. Hebben jullie dat niet?
Ik
heb dat wel heel sterk.
Ik ben het met je eens, want hier is over nagedacht. Hè. Als we hem die cape opdoen, dan staat hij op al die foto's met die cape. Aan. Iedereen ziet dat is Arabisch, dat is Qatarees. En dan komen wij toch weer goed voor het voetlicht. Precies waar we dit allemaal, dit toernooi niet, voor gekocht niet, hebben zou, eigenlijk. We hebben toch ook niet DJ Deschamps in 2000 op klompen die prijs laten aannemen. Of Cannavaro hoeft er ook geen ledenhozen aan in 2006.
Nee, maar we kunnen wel zo denken, en dat vinden we ook algemeen. Maar dit is een bepaalde... het is in Qatar gehouden en die hebben dan deze gebruiken. Maar alleen FIFA had natuurlijk moeten zeggen... ja, maar zo doen we dat niet bij het voetbal. Wij doen het op een andere manier. Ja. Alleen, het lijkt dit keer alsof FIFA en Qatar natuurlijk zo...
Ja, lijkt.
Het gaat steeds... Nee, dat is ook waarschijnlijk zo. Maar ik heb dat hele ongemakkelijke gevoel niet gehad... zoals jij misschien hebt gehad. En ik merk ook die journalisten die natuurlijk... maanden, weken van tevoren zeggen... ik ga niet, het is verschrikkelijk, ik kan hier niet zijn. Het moet allemaal... Die stukjes werden ook allemaal milder en milder en milder en milder... hoe langer ze daar waren en eindelijk ontdekten wat dit WK eigenlijk... Heel veel mensen die zo blij was bijvoorbeeld dat je twee wedstrijden op een dag kon bezoeken... omdat je heel kort bij elkaar was. Ja. En dat, ik heb ook heel veel Deense journalisten die teruggekomen zijn... die zeggen eigenlijk ook van ja, wij zijn vooraf toch heel erg te veel tegen. En dat heeft eigenlijk ook... tegengewerkt voor deze elftal ook, die eigenlijk daar de hele tijd mee bezig was. Dat deed Nederland beter om gelijk te stoppen. Oké, nu hebben we het niet meer over. Maar Nederland en Denemarken zijn eigenlijk twee landen die het meest kritische was op dit...
Maar wacht even, Kenneth. Je moet wel twee dingen uit elkaar houden. Aan de ene kant of het een goed georganiseerd toernooi is. Ja. En dat kan best. Maar aan de andere kant ook of dit een land is waar mensenrechten met voeten getreden worden. Ja. En waar je iets over mag zeggen en waar je mag afvragen.
Ik denk ook dat daar wel veel over gezegd is. En dit is misschien ook wel... Zoals sommige van de mensen hebben gezegd... nou ja, nu wordt er over gesproken doordat het daar is... Kijk, mensenrechten en gelijkheid, daar zijn we allemaal voor. Weet je, als je dat elke keer moet blijven benoemen... Dan probeer je ook een beetje populariteitsprijs. Hetzelfde met die aanbod.
Nee, maar wacht even. Dit is het punt dat ik net probeerde te maken. Is een slotweekend, is er weer een emir of een assistent emir... die vrouwelijke official geen hand geeft? Er is een uitreikingsceremonie van notabene de Wereldbeker... die gekaapt wordt om er een soort PR-verhaal van te maken voor Qatar. Er zijn toch iedere keer significante dingen die terugkomen... waardoor je... laat ik het voor mezelf spreken, toch een beetje vervelende nasmaak.
Maar had je dat ondanks, niet ook met Rusland bijvoorbeeld? Had je dat niet met Zuid-Afrika bijvoorbeeld?
Nou ja,
heb je dat nu veel erger?
Dat is een hele goede wedervraag. Je kunt je ook afvragen over 4 jaar wordt het WK in Amerika gehouden. Ja. Daar is het ook niet helemaal brandschoon. Nee, de doodstraf ook nog steeds...
Ik denk dat je... Kijk, wij leven natuurlijk in ongelooflijke welvaart. Hè? Wij zitten in land, wij zitten op de high horse. Wij kijken neer op iedereen en vertellen hoe allemaal... Hoe ze het moet doen. Dan heb ik het ook over Denemarken, dan heb ik over Nederland, heb ik over
West-Europa.
Weet je, wij kunnen allemaal dat gaan doen. Maar ja, moeten we dat met elke ding moeten we dat doen? Ik vind ook al die journalist die dan met die band heb gestaan en zo van, is ook een beetje meedoen aan de populariteitsprijs. Kijk mij stoer doen met die armband.
Jij vond het niet zo oprecht.
Ik ben dat met je eens.
De populariteitsprijs winnen.
Ja, dat onderbuikgevoel heb ik af en toe ook wel. Maar toch denk ik wel ook dat alle protesten ervoor zorgen... dat er misschien hier en daar zo'n regime is dat zegt van... nou, dat sportswashing, dat werkt niet. Je krijgt er meer negatieve publiciteit door dan positief. Ja. Misschien moeten we gewoon echt iets veranderen.
Kijk, hun gedachten over dat soort dingen, over homoseksualiteit, dat zal... Nu niet alle minuut veranderen natuurlijk, maar misschien...
Maar arbeidersrechten zijn denk ik voor komend jaar beter
dan
5 jaar.
Maar weet je wat zo grappig is, wat je hoort daarvan? Hè? Over, kijk, wij kunnen wel zeggen, ja, maar je hoort zoveel... Want tenminste, er wordt heel veel reportage gemaakt... en dan proberen ze arbeiders te vinden. En al die arbeiders, en ik weet ook niet hoe oprecht het is... die zeggen, ja, wij komen van veel erger. Kijk, wij zitten met in onze welvaart.
Dat is niet meer waar, Kenneth. Vanmorgen stond een uitgebreid artikel weer in de Trouw over...
alle televisiereportages dan.
Maar daarin stond gewoon, er is helemaal niks veranderd. We krijgen nog steeds
Nee, oké. Maar ten opzichte van waar ze vandaan komen. Ja, dat was nog shitter.
Dit is wel heel dubbel, Kenneth. Als wij hier flats zouden gaan bouwen en wij zouden mensen uit Pakistan halen om dat te doen, dan zouden we ze volgens onze Nederlandse arbo-wetten laten werken, omdat wij een rijk
land
zijn. Qatar is ook een rijk land. Nog rijker zelfs. En die halen mensen uit Pakistan en laten ze met dezelfde erbarmelijke omstandigheden werken als
kijken,
daar in Pakistan.
Die kijken niet dus op mensen. En dat is verschrikkelijk. Ja. Daar zijn niet gelijke rechten.
Maar wat denk je, al die wolkenkrabbers die daar staan, voor die stadions gebouwd en de afgelopen 20 jaar, dat die volgens de arbo-wet gebouwd zijn? Weet je hoeveel mensen daar
niet onze arbo-wet in ieder geval.
Dat bedoel ik. Dus, nee,
maar wij zijn ook niet, zeg maar, wij zijn zo veel beter dan heel veel landen. Laten we daar blij mee zijn ook.
Ja, maar ik vind ook niet dat we met onze welvaart kunnen zeggen van, nou, dan moet iedereen maar precies het niveau van ons democratisch gehalte hebben. En anders mag je nooit iets organiseren. Maar je mag misschien wel zeggen dat als er in landen echt hele erge dingen aan de hand zijn. En de manier waarop ook.
Mag je zeggen, het is je morele plicht om het
jawel, maar dan kan je bijna, dan kan je eigenlijk de WK's in Noord-Europa houden. West-Europa,
nou,
sorry.
Dat vind ik. Kijk, er zijn landen in Zuid-Amerika waar heel veel fout is. Maar waar wel een democratie is. Waar wel de pers kan schrijven wat ze willen schrijven. Dat vind ik nog wat anders misschien dan in Nederland of in Denemarken. Maar ook iets heel anders dan Qatar of China. Maar of landen waarvan we zeggen, laten we dat niet stimuleren.
Ik wil het over wat anders hebben. En we hebben
wacht
het
hier, ik al.
Ja. Ik vind het prima geweest.
Maar goed, het voetballen gedeelte is wel leuk geweest, toch?
Zo is het zeker.
En
de organisatie is volgens mij ook perfect.
Ja, goeie en in november, december is ook wel grappig geweest. Eindelijk, weet je wel. Dus heel veel voorbehouden wat je hadden. Is
kost veel
okay
minder
geweest,
golfrondjes toch? Dan in de zomer. Ja, zeker.
En ook heel typisch voor dit WK, heel goed bruggetje Kenneth, is dat er veel blessuretijd was. Daar wil ik nog even over hebben met jullie.
Ja, helemaal top.
Ja. Ja, want er is namelijk, er was aangekondigd, er komt extra veel blessuretijd. Is ook gebeurd. Redactie is ingedoken vandaag. Gemiddeld had een WK-wedstrijd 11 minuten en 23 seconden extra tijd. En dat levert dan 2 minuten en 56 seconden extra zuivere speeltijd op. Op het WK, ten opzichte van vorig WK. Ja. Is dit dan iets dat we ook in de Eredivisie willen?
Dus nou, klinkt wel, die 2 minuten 56 klinkt een beetje als een druppel op een gloeiende plaat. Maar het is wel een goede eerste.
Het schijnt
aanzet.
Heel veel extra te zijn.
Ja, nou ja, als hoe meer zuiver gespeeld hebt, hoe beter. Zo simpel is het ook. Ik wou nog één ding eraan toevoegen over die arbitrage. We hadden 4 jaar geleden voor het eerst die VAR op het WK. Nu zijn we 4 jaar verder. Heb jij nog gekke elleboogstoten gezien? Heb jij nog echt gore overtredingen gezien? Nee. Is eigenlijk uitgebannen. Ja. Door de komst van de VAR. Het heeft even tijd gehad, maar dat soort, daar is het voetbal wel echt beter.
Ik had ook echt gevoel dat scheidsrechter niet zo gaal kaarten wilde geven. Weet die rode kaart duurde best wel lang. Maar ik ben ongelooflijk voorstander van die cijfers speeltijd. Ik hoop dat dit een opstapje is na 2x30 cijfers speeltijd. Want je zag ook niet meer die. Weet je, de laatste 10 minuten bij een wedstrijd kan over het algemeen best wel irritant zijn als het 1-0 staat. Tijdrekken, blessure faken. Had geen zin. Werd gewoon erbij gereden.
Maar tijdrekken is niet alleen tijdrekken. Tijdrekken is ook het breken van het ritme van de tegenstander. Ja. En dat ban je natuurlijk niet uit met 2x30 minuten zuivere speeltijd. Ook dan zullen de spelers op de grond blijven liggen. Nee. Ook dan zullen er wissels toegepast
worden. Maar Vincent, vond jij niet ook, tenminste, dat is de indruk die ik heb. Kan niet bewijzen met cijfers. Maar de indruk die ik heb.
Dat mag je niet zeggen.
De indruk die ik heb is dat gedurende het toernooi, omdat spelers wisten, er komt heel veel tijd bij, er werd gewoon minder tijd getrokken.
Een gedrag
veranderde.
Ja. Nee, ik geloof daar ook in. Dus ik vond het heel. Maar ik weet, in het begin was mensen.
Ja, ik zit even te denken aan dat woord gedragsverandering en die Argentijnse struikroversbende in één uitzending tegelijkertijd.
Nou, maar, ja, maar, zij, moeilijk, ja, maar meest Argentinië, hoe vaak zou zij niet op de grond gelegen hebben en minutenlang, als het volgens de oude manier was. En nu was dat die paal. Nou, die lag heel vaak, maar hij was ook wel snel. Want hij denkt, nou ja, het heeft toch geen zin om hier te blijven liggen. Want het wordt gewoon bijgetrokken. Ja. Dus ook in de goed iets van dit WK.
Ja, ik zou ook wel zitten denken.
Vooral maar duidelijk, ik praat niet goed al die mensenrechten en dat soort dingen. Als dat maar duidelijk is. Hè?
Ja, ja, ja. Schrijf even op.
Kenneth praat het niet goed.
Wat wij zeggen, Chris?
Het is natuurlijk wel heel gedoe om met zuivere speeltijd te werken. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, we doen het laatste kwartier zuivere speeltijd. Omdat meestal kwartier van tevoren pas de stand bereikt is.
Ik hoop echt niet dat jij bij FIFA gaat werken. Want dit wordt echt.
Kijk, dat is ook heel
klein. Zo'n boek.
Dan wordt het voor mensen die voor het
eerst zijn. Jij wil 2x45 minuten zijn.
Ja, maar jij wilt dan weer opsplitsen. En dan moet het dan weer de laatste kwartier.
Laatste kwartier wordt er afgevallen.
Je bent al voor mensenrechten in Qatar, maar ik mag niks zeggen.
Oh, Chris, dit is oneerlijk.
Jij mag een heel dikke lijf van gevangen.
Ik ben zeker voor mensenrechten.
Oké.
Dat is iets anders.
De UEFA heeft trouwens wel al gezegd van... dit gaan we niet doen in de Champions League, in de Europa League en de Conference League.
Nee, dat is die oude strijd tussen de UEFA en de
FIFA. Willen hun eigen regels bedenken.
Ja, maar dat is ook allemaal politiek. Weet je.
Maar UEFA en, dat is ook, UEFA en FIFA hebben ook twee verschillende manieren... om te bepalen wie van de pool doorgaan bij gelijke stand.
Ja.
De ene is het onderlinge
resultaat.
De
andere.
Ja. Het ging er toch gelijk, man.
Ja, nou, dat is heel wonderlijk. Maar dat is wel een strijd die gevoerd wordt. Ja. Je ziet steeds meer dat FIFA
ging
zich
Christian daartussen een beetje...
Ja, maar FIFA wil zich natuurlijk onttrekken.
Johansson heeft dat geprobeerd, maar dat is er ook weggekomen.
We willen Chris helemaal niet kwijt hier, dus hij blijft gewoon lekker bij ons werken. Die gaat niks bij de FIFA doen en helemaal niet bij de UEFA. Dit was het einde, heren, van 27 afleveringen van WK Praat.
Wij gevlogen.
Ze waren allemaal eigenlijk leuk, ze waren allemaal leerzaam en ze waren allemaal goed.
Dit was wel heel goed, hoor.
Dit was een perfecte afsluiting. We hebben alles voorbij zien komen. Het was een ongemakkelijke WK, het was een mooi WK en het was een bijzonder WK.
En een geweldige winnaar.
En hetzelfde geldt voor WK Praat. Iedereen bedankt. Mensen die keken, mensen die luisterden. De analisten. De licht, geluid, visagie. Nou goed,
je weet het wel.
Ik heb iedereen gehad.
Voor de intro's.
De catering, de intro's. Het was geweldig. Dan.